is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag. Wij vernieuwen nog samen aan de plaatsen des gebeds. Gedraagt nog en geverdraagt nog. Ge zijt de schepper van de einden der aarde, die nooit moede en die nimmer mat wordt. Anders was het al voor jaren afgelopen. Omdat we niet waardig zijn om te leven en deze aarde te beslaan. Dat die hoedertierenheden opgemerkt mochten worden tegenover overtreders van al Gods geboden en van schepsels die van nature niet anders doen en willen kunnen dan wat kwaad is in uw heilige en reine ogen. Aanschouw ons in deze middag in de Heer Jezus Christus. In dat bloed dat verzoent, in dat bloed dat reinigt en heiligt, en in dat bloed wat ook een recht geeft om tot uw troon en tot uw hart te komen, met al de noden, met al de lasten, met al de zorgen, met al de bekommeringen, met alle zonde en met alle schuld, en dat we een toegenegen oor van u zouden mogen krijgen. O Jacobs God, geef ons gehoor. Ge mocht aan alle plaatsen uw heerschappij in deze dag uw volk en uw knechten gedenken. Ge mocht de wonderen van uw almacht en vrijmacht verheerlijken, dat de landpalen van uw kerk nog eens uitgebreid mochten worden, ook onder de Joden en onder de heidenen, en dat de aarde vol mag worden van de kennissen Gods, als de wateren den bodem der zee bedekken. Wil uw koninkrijk uitbreiden en doen komen, ook in ons hart en in ons midden, en de wonderen van uw genade nog verheerlijken aan dood en doemschuldige zondaren. Wil uw aangezicht in gunst over ons nog doen lichten. Daar is voor u en voor uw woord in ons hart geen plaats. Zo min als dat er plaats was in de herberg voor Jozef en Maria en voor Christus. Zo is het bij ons van nature ook. Maar maak om u zelfs wil nog eens plaats in onze harten. Opdat die rijkdom van Gods genade nog verheerlijk mocht worden. Verklaard, geopenbaar, bevestigd, versterkt. En dat de zielen van uw volk nog eens opgewekt mochten worden. Dat uw lof nog mochten verkondigen. Dat er banden nog geslaagd. Er boeien verbroken. Dat ze nog in de vrijheid ter heerlijkheid der kinderen Gods gesteld mochten worden. Zie een gunst van boven op de gemeente neer. Kinderen en kleinkinderen. We dragen het op aan uw troon. Ge weet al de omstandigheden. En al de noden die er zijn, die wij niet vervullen kunnen. Hoe langer, hoe meer machteloos en krachteloos. Omdat het alleen uw werk is bij de aanvang en bij de voortgang. Gedenk aan al de zieken en kranken en door uw hand bezochten. Aan al de wettig verhinderen. Ge hebt die jonge man nog terug willen brengen tot zijn woning en tot zijn betrekkingen. In deze middag en ook die tante, die zuster weer teruggebracht. Nu in het huis van de kinderen. Och, je mocht ze nog gedenken, het leven nog verlengen. In al de zwakheden van het lichaam, het wordt allemaal afgebroken. We hebben geen blijvende stad, maar dat we de toekomende leren zoeken. Al degenen die in de verschillende ziekenhuizen zijn en verpleegd worden in die verschillende huizen. Och, aanschouw de moeite en verdriet, opdat we het in uw handen zullen geven. We dragen ze op aan het gerommel, uw goddelijk ingewanden. Ze hebben het zo nodig. En zelf kunnen we het niet, maar verleen ons die geest, die in alle waarheid leidt en heiligt, zoals het ook in dit middaguur naar voren zal komen, de noodzakelijkheid van die geest der genade en van die geest der gebeden. Ge mocht uw voetstappen nog onder ons zetten en maken, nog verblijden met uw overkomst. En kon het zijn dat er nog eens wat ontmoet mocht worden, wat de eeuwigheid zal verduren. Wil tot al de arbeid in uw koninkrijk nog sterken, de zalving van uw geest aan uw geroepen knechten schenken. Ook aan hem die in deze middag bij vernieuwen geroepen is, om uw woord te verkondigen. Het is als God die krachten heeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, belooft God elk moeten vrezen, dat ons samen zijn mocht zijn in de vreze Gods, tot de Heere Gods, en tot de beschaming van de hel, en tot blijdschap van uw erfdeel, en dat alles in de verzoening van onze overtredingen, om Christus wille. Amen. We zingen met elkander uit Psalm 18. Psalm 18, het negende en het twaalfde vers. Psalm 18, vers 9 en 12. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Gij hebt mij, Heer, met kracht omhoord tot strijden, mijn vijand moest vernederd straffen lijden. Hij vloot vol schrik, wijl hij geen kracht behield, mijn hater werd door mijn hand vernield. Zij riepen wel, maar zonder hulp te krijgen. Zelfs tot een Heere, maar hij vond goed te zwijgen. Toen heb ik hem als stof vergruist, verjaagd en als het slijk der straten weggevaagd. Het is uit Psalm 18 en daarvan het negende en het twaalfde vers. Thank you. geliefden. Wij hebben gezongen uit Psalm 18, vers 12. Zij riepen wel, maar zonder hulp te krijgen, zelfs tot een Heer, maar hij vond goed te zwijgen. Dat zijn veelzeggende en veel betekenende woorden. Tot God roepen en geen hulp te verkrijgen. En dan zelfs tot God te roepen, maar dat hij het goed vond om te zwijgen. Dus met andere woorden, dat hij hun liet roepen. David die heeft in Psalm 18 het oog op de vijanden die hem in zijn leven hebben benauwd. Hij had er veel. Zijn gehele leven is er vol van geweest. In zijn huis, buiten zijn huis, in zijn omgeving. Eigenlijk, hij had zijn vijanden over de gehele wereld verspreid, want ze hebben allen zijn ondergang gezocht. En soms scheen het dat God hem in de hand van zijn vijanden zou overgeven. David heeft menigmaal gevreesd dat hij om zou komen. Maar het is in zijn leven geweest zoals geschreven staat in Psalm 77, maar de rechterhand des Heeren die verandert. Na het zure, dan heeft hij het zoet. En daar getuigt hij nu van in het 12e vers van de 18e psalm. Mijn hater werd door mijn hand vernield. Zij riepen wel, maar zonder hulp te krijgen. Dus toen ook die vijanden in de engte gedreven zijn, toen hebben ze geroepen, maar God heeft ze niet geholpen. Ze hebben geroepen en God die heeft er geen behagen in gehad om ze te redden en om ze te verlossen. Wat een verschrikkelijke gedachte. We lezen hetzelfde eigenlijk in Gods woord van de Baalspriesters op Karmel. Die mensen die hebben ook geroepen, maar daar is voor die mensen geen uitkomst gekomen. En zo is het met vele mensen op de wereld. Het verschrikkelijkste geliefden voor een mens, dat is als God zwijgt. Dat lees je in Micha 3 vers 7, dat er geen antwoord Gods is. Wat een verschrikkelijke gedachte. Daar zullen er vanmiddag zijn in mijn midden, waar ze van binnen tegen zeggen, zo gaat het met jou ook. En dat zal ook jouw einde zijn. En als dat nu gepaard mag gaan met een wezenlijke droefheid, met een bekentenis dat we niet waardig zijn, zoals die hoofdman over 100 niet waardig dat God onder zijn dak zou inkomen. Een mens die het voor God bekent en beleidt dat het niet waard is dat God hem ooit hulp zal geven. Dat volk dat zal op Gods tijd verhoord worden. Ze vrezen zo menigmaal, want er staat hier, zelfs tot een ere, maar hij vond goed te zwijgen. En dat is vanzelf een teken van zijn goddelijk ongenoegen. Het is voor God zelf een blijdschap dat hij zijn volk antwoord geeft en dat hij zijn volk redt en verlost. Daar was een vrouw in zijn plaats jaren en jaren geleden die een kind van God ging bezoeken. En het eerste wat die vrouw zei toen ze bij die man kwam was, ik hoop dat het in de gunste Gods mag zijn. Dat kon die vrouw ook anders zeggen. Dat kwam uit haar hart. Maar die oude man die zei tegen die vrouw, we liggen allemaal in de ongunste Gods. Die man die begon te praten over de val van Adam. En uit kracht van die val, dan liggen we in de ongunste Gods. Maar nu staat er in Micha 7 vers 18, dat God lust gehad heeft in goedertierenheid. Hij had lust kunnen hebben in gerechtigheid, om ons voor eeuwig te verdelgen. Maar nu lust in goedertierenheid. En om dat nu in ons leven te mogen ervaren en in ons leven te mogen kennen. Dat ten Heere zijn volk opwekt om hem te kennen en om hem te benodigen. Dat is voor elk mens in bijzonder, naar luid van prediker 12, waar de Heere zegt, ik betaamde alle mensen om God te vrezen. Maar er is een bijzonder opwekken voor Gods kerk, en daar hopen we vanmiddag iets over te zeggen. Is bij vernieuwing uit dezelfde tekst uit Romeinen 12 en nu het laatste vers, het laatste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt, volhard in het gebed. Dat is de tekst. Ten eerste wat het gebed is, en ten tweede waarom de apostel vermaand om in het gebed te volharden. Dus dat is eenvoudig genoeg. Kan elk mens wel meenemen naar huis. Het gebed en dan de volharding in het gebed. Gewoonlijk wordt er op de wereld gezegd, nood leert bidden. Maar dat is toch een verkeerde uitdrukking. Want een mens die kan in de grootste nood verkeren en dat er meer geneigd is om te gaan vloeken dan om te bidden. Het is tot een zeker einde wel waar dat nood leert bidden, maar dat betekent dat God de nood moet gebruiken en dat God zijn volk moet bekwamen om in waarheid te bidden en in oprechtheid des harten. We kunnen niet bidden zonder den Heilige Geest. De Heere die heeft aan al zijn volk beloofd, de kleine met de grote, de bekommerde met de bevestigde, dat en over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. Ten eerste genade, omdat we schuldig zijn. En ten tweede de geest der gebeden, omdat we niet weten hoe dat we bidden zullen. De apostel Paulus, die heeft op de weg naar Damascus geleerd om te bidden. Hij had vaak op de hoeken van de straat gestaan als die andere farizeeërs, met lange uitgestreken gezichten om te bidden. Maar hij had het nooit in waarheid gedaan, totdat op de weg naar Damascus door God is neergeveld. En daar heeft hij voor het eerst in waarheid gebeden. Heere, wie zijt gij? En wat wilt gij dat ik doen zal? God die leert zijn volk bidden. En nu diezelfde man, er zullen er wel zitten die dat nog herinneren zullen, nu diezelfde man die op die weg naar Damascus geleerd had door God om te bidden, die had zoveel meer geleerd, 27 jaar later, dat hij aan de gemeente van de Romeinen schrijft, in het 8e kapitel, en wij weten niet wat we bidden zullen. Gelijk het betaamt. Maar de Geest zelf, die bidt in ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus God leert zijn volk bidden. Dat is die grote leermeester. Omdat we van onszelf niet weten te bidden. Daar is bij ons geliefden, daar is geen gebed. Ja, die scheepslieden daar bij Jona op die boot, die hebben in die storm een iegelijk geroepen tot hun God. Tot welke God, dat wisten ze niet. De ware God, die kenden ze niet. Maar toch hebben ze geschreeuwd uit de conscientie, uit de kennis dat er was een hoger wezen. Dat wil zeggen, in de val van Adam zijn we Gods beeld verloren. En dat beeld, dat is en kan genomen worden in een engere zin en in een ruimere zin. En in de engere zin, dan is het kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar in een ruime zin, dan wil dat zeggen zoals onze vaderen in artikel 14 gezegd hebben, dat er nog kleine vonken zijn overgebleven die genoegzaam zijn om alle onschuld weg te nemen. Dat wil zeggen, Voetsius die zegt ervan, een onuitroeibaar besef dat er een God is. Je leest dat wel eens meer van mensen die anders nooit bidden, maar in grote nood soms en in accidents, in ellende, dat ze tot God schreeuwen. Maar dat is de consensie. En dat zijn die kleine vonkjes die in een mens zijn overgebleven. Daar kan gemeente geen kennis van God zijn, ware kennis, dan alleen als God dat ons heeft bekendgemaakt. We moeten altijd maar bij het begin beginnen, mensen. Dat moeten we elke zondag maar doen. Elke zondag, ja. Elke zondag. De apostel die zegt dezelfde dingen aan u te schrijven, die zijn mij niet verdrietig. En het is u zeker, want we zijn zo vergeetachtig. We zijn zo vergeetachtig, mensen. En nu moeten we ons leven lang maar onderwezen worden en leren wat we verloren zijn, maar ook de noodzakelijkheid om het in een weg van recht en van gerechtigheid om het terug te mogen krijgen. Uit kracht van de val, dan is er een scheiding tussen God en tussen de mens. Maar er is ook een scheiding tussen de aarde en tussen de hemel. Een scheiding. Wie heeft die scheiding nu weggenomen? Niet een mens, maar een persoon die God en mens was in één persoon. En u heeft die Zoon God, die heeft door zijn bloed God verzoend met een uitverkoren zondaar. En die uitverkoren zondaar verzoend met God. Maar ook diezelfde Zoon God in zijn menselijke natuur, door zijn lijden en door zijn sterven, die heeft hemel en aarde weer verbonden. Dat is wat we belijden met Hemelsvaartsdag. Dat Christus opgevaren is naar de hemel, opdat hij die gesloten hemel zou openen en opdat er een weg zou banen voor een arm zondaar, dat een door die verse en levende weg die geopend is in het bloed van de middelaar, dat er weer tot God terug mag keren. En dat een zulke verzekering door dat bloed gegeven heeft. Dat een apostel Paulus schrijft aan de Hebreeën. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot een troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. En u is dat volk dat ertoe verwaardigd wordt. Dat is een volk waar we van lezen in Prediker 10. En wat staat daar? Daar staat in Prediker 10 van dat volk dat ze de weg naar de stad niet kennen. Dat is de weg naar de hemel. Dus dat moet hun geleerd worden. En dat moet dat volk telkens geleerd worden. Daarom heeft David tot aan de dag van zijn dood maar moeten bidden, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik dien ten einde toe bewaren. Het gebed, dat is genoemd de adem der zielen. Dat is genoemd de thermometer van het geestelijke leven. Zoals een mens in de natuur zonder adem niet leven kan, zo min kan Gods volk niet zonder het gebed leven. En hoe teerder en hoe inniger dat er leven zijn zal, hoe meer gebedsleven dat er zal zijn bij dat volk. En alweer heb ik dat erbij te zeggen, dat is niet iets wat ze van derzelven hebben, of ooit van derzelven krijgen zullen, maar wat ze altijd maar weer uit genade geschonken moet worden. Daarom zeggen we ook vanmiddag dat Gods volk, dat is een biddend volk. Bidden ze altijd? Ja. Die bidden altijd. Geloof ik niet. Zegt een ander. Geloven zij het? Daar zal hij bidden. Nee, mensen. Nee. Ze moeten voor God zo menigmaal betuigen dat ze zo harteloos en zo biddeloos zijn. De eigen voor God weggaan. Je zal nooit een van dat volk horen zeggen, wat kan ik toch bidden? Geen één. Dat zal je nooit uit hun mond horen. Want ze hebben er zelf maar te veroordelen en te verfoeien voor God. Het is met dat volk precies als met het reukwerk in het Oude Testament. In de tabernakel en in de tempel. Wat gebeurde met dat reukwerk? Dat werd door vuur van de hemel aangestoken. Door vuur van de hemel. En zo is dat nu in het leven en in de harten van dat volk. Ze kunnen niet bidden. Soms durven ze niet bidden. Soms willen ze niet bidden. En toch bidden ze. En wat is nu het geheim? Het geheim daarvan, dat is in Romeinen 8 vers 34. En daar staat van Christus geschreven, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Gods volk dat bidt altijd. Ja, ze kunnen dat voor geen bidden houden. Altijd. Toch bidden ze. Want dat nieuwe leven, dat is geen dood leven. Maar dat is een levend leven. En dat leven, dat wordt door God onderhouden. Daar worden van gebeden wel eens gezegd, het komt niet verder als de zolder. Ik zou het nog anders willen zeggen. Nog anders. Daar zijn zoveel gebeden, die zelfs niet uit de keel komen. In plaats van dat ze aan de zolder komen. Maar toch dat leven dat zucht en dat vlucht. Dat leven dat kan het buiten God niet stellen. En vroeger zeiden die oude mensen. Dat ze meer deden bidden met haar pet op. Als met haar pet af. Ja, ook hebben ze gesproken, dat vind je ook in Engelse schrijvers wel eens, van uitschietende gebeden. De Canaanese vrouw die had ook zo'n gebedje. Toen ze haar kind verloren is. Eerst kwam ze met haar kind, met de nood van dat kind. Maar toen was ze nog moeder. Maar die vrouw die is moeder afgeraakt. Kan dat ook? Ja, zeker. En dat moet ook. We moeten vader afraken, we moeten moeder afraken. Of niet? En toen die vrouw moeder afgeraakt is, toen ze niet meer voor dat kind vroeg, toen heeft ze gezegd, Heere, help mij. Heere, help mij. En toen is ze geholpen. Er is een andere man geweest met zo'n kort gebedje. En dat was Petrus toen hij op het water liep. En nu was die man zelf niet op het water gekomen hoor. Nee, die had een toestemming gevraagd aan de Heer Jezus op dat hij komen mocht. Dus die was erg persoonlijk geweest. Erg netjes zouden we zeggen. Erg beleefd, hé. Die was er zomaar niet op gekomen, nee. Maar gevraagd op hem komen mocht. En de Heer Jezus had gezegd, ja. Kom er maar op. En dat ging zo lang goed, als totdat men op Christus zag. Maar zodra dat een 1 seconde, 1 minuut op de golven heen kijken, daar hing een zak. En toen heeft een uitgeroepen, Heere, help mij. Heere, behoud mij. De moordenaar aan kruis, die man heeft ook maar een kort gebedje gehad. Och. Ik weet wel, gemeente, God is een God van orde. God is een God van orde. En de verborgene gebeden zijn verschillend met openbare gebeden. in een kerk bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te geven, dan zijn er zoveel noden. Dat hoor je elke zondag. Zoveel noden en zoveel behoeften. Wat we te gedenken hebben in het gebed, in een ambtelijke weg. En dat is betamelijk, dat is noodzakelijk zelfs. De Heere die zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Werpt al uw bekommernissen op mij. En ik zal voor u zorgen. En in dat vragenboekje van Ellenbroek dan zegt hij. Bekommert God zich met kleine dingen? En hij zegt een ja met de kleinste op de wereld. Geen haar valt er van je hoofd zonder de wil des Vaders. Geen musje valt er op de aarde zonder de willen des hemelse vaders. Ken mij in al uw wegen, staat er. In alles. In het een zowel als in het ander. Elke stap die een mens in zijn leven moet doen. Hij mag de Heere vragen, hij moet de Heere vragen. Omdat God van ogenblik tot ogenblik zijn leven bestuurt. Daar is dus verschil tussen openbaar en tussen secret of verborgen gebeden. En natuurlijk, daar is nog wat ik ook vanmiddag wel even wil noemen. In het verborgene zijn we veel meer oprecht als in het openbaar. Of niet? Meestal, laat ik het maar eerlijk zeggen, mensen. Meestal. Dan willen we nog woorden kiezen. Om in een gepaste weg de noden voor God neer te leggen. Is dat verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd. Maar een mens die kruipt overal zelf maar tussen. Dat eigen ik, dat kruipt in alle hoeken. En van nature, dan doen we niet anders dan onszelf het bedoelen. De Heer Jezus die heeft het gebed aan zijn discipelen gegeven. Een vorm. Mogen we het gebruiken? Ja, God die is onze schepper. Maar als we geen genade hebben, kunnen we het niet gebruiken als onze Vader in Christus. Maar in de weg van de schepping en onderhouden, gij zijt toch onze vader, zoals er staat in Jesaja 63, ook ten opzichte van het nationale genadeverbond, dat God geopenbaard heeft aan de berg Sinaï. Dus daar is ten dien opzichte niets op tegen. Maar het is voor elk mens maar de vraag hoe dat hem bidt. In welke gestalte dat hem bidt. Met welke hart dat hem bidt. In het Oude Testament, ik heb er iets van genoemd already. Maar in het Oude Testament dan was het strikt verboden dat ze een dood beest op het altaar leiden. Moest altijd een levende wezen. En als je in je bed komt, dan probeer je vanzelf in. Als je naar bed gaat, s'avonds. met je maaltijden. Moeten we het nalaten? Nee, laat het me na, want erken de Heer in alles wat hij je geeft en wat hij je schenkt. Maar wat is nu? Wat is nu de breukige duur van binnen? Sleurwerk. Lippenwerk. Soms als de naad amen gezegd heeft, dan weet men al niet meer wat hij gezegd heeft. En wat hij gevraagd heeft. Daar zullen wel mensen hier zitten die wel eens benauwd geweest zijn in hun leven. Dat de vrouw tegen haar zei, man, het is ook maar een doorzakje bij je. Want het is elke keer maar hetzelfde. Elke keer maar hetzelfde. En je moet maar niet proberen om het anders te doen ook hoor. Dat ga ik ook even nog vertellen vanmiddag. Want dan ben je ook maar een huichelaar. Je moet het maar niet proberen om het anders te doen. Want daar voor die ellende ligt de mens ook nog open. Je moet maar denken, mensen, dat God wel weet hoe arm dat je bent. En hoe leeg dat je bent. En hoe weinig indrukken van de hoogheid en van de majesteit Gods dat we hebben. En het is niet Gods schuld, maar het is allemaal ons eigen schuld, mensen. En u zegt hier de apostel Paulus, volhard in het gebed. Paulus schreef dat aan de Romeinen. Waarom? Die schreef dat met een zeker oogpunt en doel. Want die mensen die verkeerden toen already in moeilijke omstandigheden. En straks dan zouden de vervolgingen, die zouden onder Nero en onder die 10 Romeinse keizers, zou die brand gaan branden. Zodat zoveel mensen uit de huizen gehaald zou worden. En gedood zouden worden voor de naam. En voor de zaak des Heeren. Daar hingen met andere woorden over die gemeente. Ik heb het nu over Gods kerk. Daar hingen zoveel donkere wolken over die mensen. En die wolken die zouden zich gaan ontlasten. En dan zouden die mensen, die zouden geen geweer in die strijd hebben. Gelukkig, dat staat in Psalm 103. Hij weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Hoe zwak van moed. En hoe klein dat ze zijn van krachten. En dat ze stof van jongschap zijn geweest. Volle hart in het gebed. Dat gebed dat is door God aan zijn volk gegeven. Ik zal 2, 3, 4 dingen even kort noemen. Het gebed, het ware gebed. En probeert het eens om het te onthouden, mensen. Probeert het eens om het mee te nemen. Probeert om er toch eens wat van je hart te krijgen. Het ware gebed. Dat is een sleutel voor de hemel. Door het gebed wil God de hemel openen. Voor dat volk van God, Jesaja 6:64. Och, dat ge de hemelen scheurdet. Dat ge nederkwaamt. Dat de bergen vervloten van zijn aangezicht. Het gebed, dat is het kanaal van de goddelijke genade. Want op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Doet uw mond maar wijd open en ik zal het vervullen. Ik wil er van den huize Jacobs om verzocht te worden dat ik het gun geven zal. Wat is het gebed nog moois, nog meer? Dat gebed dat is eigenlijk een liefdekoord waardoor het volk God uit de hemel trekt. Want er zijn voorbeelden in de waarheid. God is in zichzelf onoverwinnelijk. Maar God die laat zich menigmaal van zijn volk overwinnen. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elia, dat was een mens van gelijke bewegingen als alle anderen. En hij bad een gebed en de hemel die werd gesloten. Maar hij bad wederom en de hemel die werd geopend. Daar kwam een overvloedige regen. Nou, toen Aga vloekte, nee. Maar toen Elia tot God ging schreeuwen. Dat gebed, dat is een liedekoord. Waardoor het volk God uit de hemel gaat trekken. Dat staat in Handelingen 12, toen Petrus in de gevangenis was. Dat er een gedurig gebed van de gemeente tot God opging. Christus, die heeft als borg en middelaar gebeden, sterke roepingen en tranen. En verhoord uit de vrezen. Want toen dat ogenblik aankwam in Johannes 12. Dat hij zei, nu ben ik ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in die uren gekomen. Toen heeft de hemel is geopend. En God heeft gesproken vanuit de hemel. En dan zegt de Heer Jezus, die stemmen die daar gehoord is. Dat was niet voor mezelf, maar dat was voor mijn discipelen, voor mijn volk. Om hen te ondersteunen en te sterken, opdat ze niet zou bezwijken. En wat is het een voorrecht in ons leven, geliefden, als we ogenblikken kennen dat God zich laat verbidden van een biddeloos schepsel. Zou het nog gebeuren, ja. Dat gebeurt nog, mijn geliefden. Dat heeft nog plaats. En het de gebed, dat is de ladder Jacobs, waardoor een arme ziel opklimt tot Gods altaar. Waardoor ze tot God mogen komen, met al de noden en met al de lasten en met al de zorgen. En met al de ellende en met al de noden naar ziel en lichaam beide. En de grond daarvan, die ligt niet in dat volk. Maar die grond die ligt alleen in God. Zoals we samen daarvan zingen. Uit de 27e psalm. En daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u te wegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat de wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het is het vijfde vers van de 27e psalm. En nu, gelieven, onze tekst die zegt, volhard in het gebed. Volhard. Volhard, dat wil zeggen, aanhoudend. Laat nooit af om tot God te roepen. Volharden, dat wil zeggen, zolang als er nog adem in je neusgaten is, roep tot God. Maar die volharden, gemeente, die is bij ons van nature niet te vinden. We zijn zo gauw moedeloos. We zijn zo spoedig neerslachtig. We zakken zo spoedig weg. Dan is er een stem hier van binnen die zegt, wat nuttigheid is het om God te dienen en om zijn wacht waar te nemen. Nu hij al zoveel jaar op de wereld geleefd. Je hebt al een bank in die kerk versleten. En wanneer spreekt God nu eens? Wanneer heeft God je nu eens een antwoord? En dan zei ze van binnen, morgen een harde tek. Overmorgen kanker. En over een week een ongeluk. En dan is het eeuwigheid. En dan gaat het precies als met die mensen waar we mee begonnen zijn vanmiddag, het Psalm 18. Zij riepen wel, maar zonder hulp te krijgen, zelfs tot een eer, maar hij vond goed tot te zwijgen. En dan zei ze, daar ben jij. Daar ben jij. En u hou jezelf en aan een strohalmpje zomaar vast. Je blijft naar die kerk gaan. Je gelooft dat het de waarheid is. En als je soms wat anders hoort, dan denk je, ga toch maar naar mijn oude zakje terug. Want ik geloof dat dat toch de waarheid is. Ik word wel elke keer er buiten gezet. Ik zou er ook wel eens ingezet willen worden. Maar daar zegt die consensus, die kan niet anders. En al zetten de mensen die erin, dat zal je ook niet baat hoor. Nee. Al leggen ze je 100 maal de handen op mensen. Je moet er maar benauwd van wezen. Komri die zegt, schuurt zulke mensen als de pest. Die je wat in je handen willen geven. Zonder grond. Dat zou ik vanmiddag ook zeggen. Want het gaat op een eeuwigheid aan. En ziel verloren, daar is alles verloren. Wat zal het wezen, gemeente, om teleurgesteld uit te komen? Bedrogen in je hoop en in je verwacht. Beter 1000 maal getwijfeld dan 1 keer wat aangepakt en niet gekregen hebt. Het is ernstig genoeg, mensen. Ernstig genoeg. Maar er zijn zielen die zitten daar. Soms dat zondag moet worden, dan zeggen ze, zou ik wel gaan vandaag. Ja, je moet maar gaan, man. Ja, maar ik ben soms zo bang. Waarom? Dat het mijn oordeel nog zal verzwaren. Al die roepstemmen. En al die narigheid die aan mijn zielen te kosten gelegd is. David, die man, is ook wel eens mishandeld tussen de deur geweest. Oh ja. Gods volk dat komt met de vingers tussen de deur. En als dat dan gebeurt, wat gaat er dan gebeuren? Wat gebeurt er dan bij dat volk? Dat lees je in Psalm 38, vers 9. Maar wat klaag ik, Heer der Heeren, mijn Beheer, is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Ik ga vanmiddag één vraag doen. En die vraag die moet je tussen God en je zielen maar zien te beantwoorden. En wat zal die vraag dan wezen die ik je stel vanmiddag? Wat ligt er op de bodem van je hart? Wil je vloekende sterven of biddende sterven? Wil je vloekende sterven of biddende sterven? Beheer je om te sterven zoals de wereld sterft? Of wil je sterven zoals Gods volk sterft? Wil je sterven met een onconditionele, onvoorwaardelijk buigen onder God en onder zijn eeuwig recht? Of wil je in een hemel gesmokkeld worden? Sion, dat zal door recht verlost worden. En zijn wederkerende door gerechtigheid. Ik ga nog een paar punten noemen en dan gaan we eindigen voor vanmiddag. Want het is het begin nog maar van het onderwerp. Daar is geen einde van. Volhard in gebed. Maar nu heeft God aan zijn volk pleitgrond om de harten voor die God uit te storten, om zich op te verlaten voor tijd en voor eeuwigheid, ook in het gebed. En wat zijn nu die gronden? Dat is ten eerste Gods genade. David die zegt, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft, zou voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En als God naar recht met ons handelen moet, dan is het voor eeuwig kwijt. Maar Gods genade, die genade die roemt tegen een welverdiend oordeel. Die genade die komt van de God aller genade. Die God die groot is in barmhartigheid en in goedertierenheid. Wat is een andere grond om zich op te verlaten? Dat is op de goddelijke beloften die in Christus ja en amen zijn. Gode tot heerlijkheid. Roep tot mij. En ik zal u antwoorden grote en vaste ding. Die men aanroept in de nood. Die vindt zijn gunst oneindig groot. Is er nog een andere grond? Ja. Daar is ook een grond in de verdiensten en in de voorbeden van die grote hoge priester die voor het aangezicht van zijn vader verschijnt. Wij hebben niets om de Heere voor te leggen. Wij hebben niets om ons te op ons te verlaten. Het is altijd maar schuld met schuld vermeerderen. Zal niet anders worden ook, mensen. Zal niet anders worden. Heeft die hopen maar op. We hebben het vanmorgen gelezen uit Genesis 3. Doornen en distel al de dagen van je leven. Zelfs de dag hij sterft, gaat dan binnen nog doornen. En er zijn er nog distels. Maar die verdiensten en die voorbeden. Christus die zegt, Vader, ik wist dat ge mij altijd hoort. En dat is een eisen op grond van wat hij volbracht heeft. En van hetgeen dat hem voor zijn kerk voldaan heeft. Is er nog een andere grond? Ja, een andere grond, dat is de Heere Gods. Toen Israël in de woestijn het zo verzondigd had. En de Heere zei, ga ze verdelgen. Toen kwam Mozes naar voren. En die Mozes, die heeft gezegd, Heere, delg mij dan maar uit uw boek. Opdat dat volk dan behouden zou worden. Hing de Heere erop in? Hing de Heere erop in? Nee. Nee. Maar toen Mozes zei, Heere, wat zult ge dan met uw grote naam doen? Toen werd het hart de Gods ingewonnen en verbroken. En toen heeft de Heere gezegd, ik zal ze niet verdelgen, maar ik zal ze sparen. De Heere Gods. Is er nog een andere grond? Ja, er is nog een andere grond. En dat is het eeuwig verbond der genade. Dat de Vader gemaakt heeft in Christus met al zijn uitverkoren. En uit grond van dat verbond, dat van geen wijken en van geen wankelen weet. Uit grond van, op grond van dat verbond, dan staat er in Psalm 81. En al wat u ontbreekt, en dit ontbreekt ons alles. En al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Is er nog een andere grond? Ja. Er is nog een andere grond. En dat zijn de vorige bevindingen en ervaringen van Gods kerk en van Gods gunstgenoten hier op aarde. Ik zal er één voorlezen uit Psalm 79. Het negende vers. Help ons, o God onze heils, ter oorzake van de ere uw naams, en red ons, en doe verzoening over onze zonden, om uw naams wil. Laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods. En dan in Job 5 zegt de Heere, uit 6 benauwdheden heb ik u verlost. En in de 7e zal ik u niet laten omkomen. En in Psalm 74, aanschouw het verbond Want de duistere plaatsen des lands zijn volwonen des gewelds. En Psalm 74 nogmaals. Hoe menigmaal hebt gons u gunst betoond. Het zij geen rivier deed uit de rots ontspringen. Of op een hoop de wateren samendringen. Wanneer de stroom door u was uitgedroogd. En u mag Gods volk door het geloof. Want het pleiten dat is een geloofswerk. U mag Gods volk pleiten. Op de voorgaande bevindingen en ervaringen. Die ze in het leven van God hebben ontvangen. Ze mogen met die Tamar. Dat snoer. Die staf en die zegering neerleggen voor het aangezicht van God. En zeggen, Heere, bekend wiens deze zijn. Wat de Heere zelf aan zijn volk heeft geschonken. Volhard in het gebed. En nu komen zij aan de reet dat ze niet volharden kunnen. Weglopen, wegzinken. Dan zou dat zij kunnen. Naar de strop grijpen. In het water springen. Maar volhard in het gebed. En dan op Gods tijd en op Gods wijze. En in Gods weg. Dan zal de Heere horen. Verhoren, antwoorden. Het gekerm en het geroep van zijn noodruftigen. God zal eindelijk helpen. U die nu klaagt, verbijt de Heere op zijn toekomst hebt acht. We gaan eindigen. De Heere mocht het nog zegenen tot bekering van zondaren. Om nog tot God te leren schreeuwen. Eer dat het nog roepen, zoeken en vindenstijd is. Hij mocht het gebruiken tot beschaming van de hel. Die zoveel pijlen op dat volk afschiet. Door te zeggen, gij hebt geen heil bij God. En hij mocht het ook nog willen gebruiken. Tot de verkwikkingen van zijn erfdeel. Dat God nooit zal laten varen. Het werk van zijn handen. En dat eenmaal aan het einde van de reis en van de weg en van de pad, dat de gebeden en smekingen verwisseld zullen worden in dankzeggingen en in eeuwige halleluja's. Amen. Heere, ge mocht een arbeid ook van deze middag onder het lezen en preken nog zegen en heiligen tot de eer uw naams. Als met uw raad bestaan kan brengen ons ook in de avond nog een ogenblik samen. Geef nog lust en liefde en opgewektheid. Gedenk nog des ontfermens ook aan de weduwen en wezen en weduwenaars. Spreid uw vleugel nog over ons uit. Gij hebt in de midden nog bewaard voor dat weer in de natuur, dat we niet vernield zijn, maar ons hier blij konden blijven zitten. Het is allemaal een goedheid Gods. Zie verder nog in gunst op ons neer. Verzoening doen over alle tekort om Christus willen. Amen. Psalm 62, vers 4 en 5. 62, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, wij goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Psalm 62, 4 en 5. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.